Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 45 en daarvan het tweede en het derde vers. Psalm 45, vers 2 en vers 3. De schriftlezing van morgen is uit Paulus' brief aan de gemeente van Efeze, hoofdstuk 2, vers 11 tot en met 22. Efeze 2, vers 11 tot en met 22. Na de schriftlezing zingen we Psalm 105, vers 2, juicht elk om strijd met blijde galmen. 105, het tweede vers. We lezen dus Efeze 2 vanaf vers 11. Daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die deze beide één gemaakt heeft en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vredemakende, en opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen, door het kruis de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart en die die nabij waren, want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is, op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Wij willen vanmorgen ook met elkaar gaan letten op wat Gods woord ons zegt over het Pinksterfeest in Efeze, zoals we dat beschreven vinden in het 19e hoofdstuk van het boek der Handelingen. Handelingen 19, het is niet alleen Pinksteren geweest in Jeruzalem, maar het werd Pinksteren overal waar de Heere zijn evangelie liet komen en waar hij je door zijn geest tot zegen stelde. Onder andere ook in de Klein-Aziatische stad Efeze, waar Paulus op zijn derde zendingsreis het evangelie mocht verkondigen. Onze tekst is ook vanmorgen weer Handelingen 19, vers 8 tot en met 10. En hij ging in de synagoge en sprak vrijmoediglijk drie maanden lang met hen handelende en hun aanradende de zaken van het koninkrijk Gods. Maar als sommigen verhard werden en ongehoorzaam waren, kwaadsprekende van de weg des Heren voor de menigte, week hij van hen en scheidde de discipelen af, dagelijks handelende in de school van een zekere tyrannus. En dit geschiedde 2 jaren lang, alzo dat allen die in Azië woonden het woord van de Heere Jezus hoorden, beiden Joden en Grieken. Laten wij samen eerst Gods zegen bidden over zijn woord. Barmhartig en genadig God, als we op deze tweede dag samen weer voor uw heilig aangezicht mogen komen, dan is dat om ook voor de dienst van vanmorgen uw onmisbare zegen te bidden. En heren, wat moeten wij zonder uw zegen? Dan kunnen we wel samenkomen en dan kunnen we ook uw woord wel lezen en er met elkaar over denken en spreken. Maar zal het dan vrucht dragen? Zal het dan wat uitwerken? Zal het dan wat nalaten in ons leven? Heren, het is toch zo dat pas dan uw woord wat uitwerkt en wat nalaat en vrucht draagt, als gij er uw goddelijke zegen aan verbindt en als gij er uw geest mee doet werken. Anders dan gaat het zoals het met zoveel al gegaan is. Dan keren we ons vanaf. Of misschien nog erger, dan spotten we ermee en dan spreken we het tegen, want die reactie heeft uw woord ook opgeroepen. En die reactie zal uiteindelijk toch steeds weer gevonden worden in het natuurlijk hart. Want of we dat nu in een betrekkelijke onverschilligheid naast ons neerleggen, dat woord van u, of dat we er openlijk de draak mee steken, voor u staat dat gelijk, want voor u is beide een uiting van de natuurlijke, dat is ook de boze rehouding van ons zondaarshart. En het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Of we met u spotten of dat we u de nek toekeren, het is beide een uiting van de vijandschap tegen God. En we onderwerpen ons niet aan u. En de gehoorzaamheid die gij vordert is er niet. En het geloof in de Heere Jezus Christus dat noodzakelijk is tot zaligheid en waartoe gij in het woord ook oproept ontbreekt. En de bekering, de afkering van onze zonde en de toekering naar u de Heere ontbreekt ook. En Heere, als dat dan zo is, wat hebben we dan nog te wachten? Dan is er geen heil voor ons, dan is er geen hoop. Dan zijn wij nog als die Efeziërs in hun eertijd zonder hoop en zonder Christus. En nu is het toch alleen de Pinkstergeest die dat veranderen kan. Hij geeft oren om te horen. Hij geeft een hart om op te merken. Hij maakt doden levend. Hij als de wind Gods waait in de hof en hij breekt de dode hout weg. Maar hij werkt ook als die wind die de specerijen doet uitvloeien in het leven van alle die u vrezen. Hij zorgt voor de vrucht die God verheerlijkend is. Hij zorgt voor alles. En heren, als hij er dan is, dan zal ook uw eer bedoeld worden. Dan zullen ook uw deugden geprezen worden. Als hij er is en als hij werkt, dan zal het rijk van de boze afgebroken worden en uw rijk worden gebouwd. Als hij die geest er is, dan komen zondaren tot bekering. En dan wordt uw volk verbonden aan u en aan uw dienst en aan elkaar. Als hij die geest der genade en der gebeden werkt, heren, dan zal het merkbaar zijn, ook in het midden van deze wereld, dan gaat er nog weer wat uit van uw kerk. Dan stelt gij zelf uw kerk tot een lof op aarde. En dan zal uw volk in heiligheid leren wandelen. En in grote gewilligheid op de dag van uw heerkracht u dienen en vrezen. Heren, als die geest van Pinksteren werkt, dan wordt het weer zoals het wel eens meer geweest is. In Jeruzalem, toen hij daar voor het eerst kwam. En in Efeze, toen hij daar kracht van zich deed uitgaan. En toen hij daar een gemeente bouwde. En toen hij daar een volk vergaderde. En toen hij de middelmuur des afscheidsels neerhaalde. En toen hij vreemdelingen en bijwoners maakte tot medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. En toen hij ze mede ging bouwen op dat fundament van apostelen en profeten. En toen zij mee mochten gaan behoren bij dat geestelijke gebouw, bij die heilige tempel die op was in de Heere door de Geest. Heere, zo was het toen en zo mag het toch weer worden. Zo wilt gij het toch opnieuw doen. Er staan nog zoveel woorden in de schrift, Heere, waarin gij uzelf verplicht hebt om de werken uw handen niet te laten varen, maar om te blijven gedenken aan en te blijven zorgen voor uw kerk. Er staan zoveel toezeggingen nog in de schrift, Heren, die toch ook nog vandaag vervulling mogen ontvangen. O, wij bidden van u, geef ons een hart dat hoopt op uw woord en dat uitziet naar de vervulling van de toezegging, opdat het waar mag worden, Heren, zoals gij dat ook eens toegezegd hebt, dat de aarde vol zal worden van de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. O Heren, breid dan ook vandaag nog uw rijk uit, en wilt gij onder jongeren en onder ouderen die naam van de Heere Jezus Christus verheerlijken, wilt gij er ook vandaag nog zaligmakend bearbeiden, opdat ze getrokken worden met onwederstandelijke kracht uit de wereld, uit de dienst der zonde, uit het rijk van de boze, om overgebracht te worden in het koninkrijk van uw heerlijk en wonderbaar licht. En dat ook vandaag nog weer mag worden ondervonden, Heren, door degene die uw naam mogen vrezen, dat gij aan hen blijft gedenken en dat gij voort wilt gaan met de arbeid uw liefde in hun hart en leven, opdat door de werking van Christus, de werking van de Geest, de Heere Jezus Christus, nog meer dierbaarheid en gepastheid voor hun geloofsoog mag gaan krijgen, en opdat zij door die Geest onderwezen meer en meer mogen ontwaren van de schatten en de rijkdommen die er in dat borgwerk van de zaligmaker gelegen zijn. Is het dan niet zo, Heren, in het leven van uw volk en kinderen, dat ze voor elke nieuwe les opnieuw in de schoolbank moeten zitten, en dat de Heilige Geest als die leermeester van uw woord steeds opnieuw onderwijs moet geven? Ach, Heren, aangezien ge het dan zo geordend hebt in het leven van uw kerk op aarde, dat zij bij stukjes en bij beetjes vorderingen zullen maken in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus, neem gij de uwen dan opnieuw op school en geef gij hen opnieuw onderwijs en geef gij hen bij vernieuwing iets te aanschouwen van wat gij wilt zijn voor een verloren mensenkind. En is het dan nodig, Heren, in uw goddelijk leerplan, dat zij ook andere vakken onderwezen krijgen, bijvoorbeeld ook de kennis van zichzelf, van eigen verdorvenheid, van eigen slechtheid, ongeschiktheid en onbekwaamheid? Wilt ge dan ook plaatsmaken voor die pijnlijke en voor die vernederende lessen, die uiteindelijk ook niet gemist kunnen worden? Want dan wilt ge toch ook doen samengaan kennis van zichzelf leidt toch tot diepere verootmoediging en tot hartelijker bekering. Maar dat hangt toch ook weer nauw samen met toename van het geloof in die enige zaligmaker, in wie nu alles te vinden is, hoe we onszelf ook tegenvallen en wat er dan bij ons ook nog aan en af moet. O, wij bidden van u, Heere, dat gij door uw genade wilt werken en dat ge uw wonderen nog groot wilt maken. Ja, wonderen, wonderen van almacht, wonderen van genade. En doe ons ook op deze tweede Pinksterdag nog ondervinden, Heere, dat u aan ons wilt gedenken in uw rijke gunst. Neem alles dan weg wat ons in de weg zou kunnen staan. Breek het rijk van de vorst der duisternis af en verstoor zijn aanslagen en zijn listen. En geef dat hij geen vat op ons zal hebben. Maar dat alles in dit samen zijn, in deze eredienst, mag uitlopen op de grootmaking van uw naam en op de zaligheid van onze zielen. Om Jezus wil. Amen. We zingen nu de 72ste psalm, het 8ste en het 10e vers. Zo moet de koning eeuwig leven en dan zal na zoveel gunst bewijzen. 72 vers 8 en 10. Paulus heeft de boodschap van de genade Gods in de Heere Jezus Christus ook in de stad Efeze mogen brengen. En toen hij daar kwam, toen heeft de Heere daar door zijn Heilige Geest getuigenis gegeven aan het woord van zijn genade. En toen heeft hij de prediking van het woord daar tot zegen willen stellen. Toen is het, mogen we wel zeggen, Pinksteren geworden, zoals het al eerder in de stad Jeruzalem Pinksteren geworden is. En gisteren hebben we met elkaar gezien dat er ook een grote overeenkomst is, als in Handelingen 2 Pinksterfeest in Jeruzalem beschreven wordt en als in Handelingen 19 het Pinksterfeest in Efeze verteld wordt, dan is er een grote mate van overeenstemming tussen de gebeurtenissen die daar hebben plaatsgevonden en de dingen die de Heilige Geest daar heeft verricht. Waar we gisteravond met elkaar op gelet hebben, dat was eigenlijk op twee aspecten die ons in de versen 8 tot en met 10 van Handelingen 19 voor de aandacht worden gesteld. En dat is in de eerste plaats waar de apostel het evangelie verkondigd heeft. Hij doet dat blijkens de woorden van onze tekst allereerst in de synagoge. Want zo was het de wil des Heren immers. De Heren had toch deze orde ingezet dat het evangelie verkondigd moest worden allereerst in Jeruzalem. En daarom gaat Paulus op zijn zendingsreizen toch ook eerst naar de synagoge om de Jood eerst het evangelie van Christus te verkondigen. Maar daar blijft het dan niet bij. En we zien dat ook in onze tekst, want nadat Paulus een drietal maanden in de synagoge gearbeid heeft en nadat daar dan onrust ontstaat en het evangelie en de boodschap van Paulus tegengesproken wordt, keert hij zich af van de synagoge en gaat hij naar de school van een zekere Tyrannus, een publieke plaats waar hij dan 2 jaar lang het woord van God verkondigt. En dan niet alleen meer tot Joden, maar toch zeker ook tot de heidenen, tot de Grieken. Want, en dat is alweer een vrucht van Pinksteren, de Heilige Geest gaat het evangelie nu ook stuwen tot aan alle volkeren, ja, tot aan de einden der aarde. En de apostelen moeten gehoorzaam aan de opdracht die Christus hen voor zijn heen gaan nog nagelaten heeft, uitgaan in de gehele wereld en al de volkeren onderwijzen, hen dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Wel, zoveel over de plaats waar de apostel het woord van God verkondigde, in de synagoge tot de Joden, in de school van Tyrannus tot Joden en vooral ook tot Grieken, want de middelmuur des afscheidsels wordt gebroken. We hebben ook gezien wat Paulus daar verkondigd heeft. Hij heeft ze aangeraden de zaken van het koninkrijk Gods, vers 8. Hij heeft gesproken het woord van de Heere Jezus, vers 10. En in het licht van wat de apostel bijvoorbeeld in zijn afscheidstoespraak tot de ouderlingen van Efeze in het volgende hoofdstuk in het boek Handelingen gezegd heeft, mogen we weten dat hij in die tijd dat hij en in de synagoge en in die school van Tyrannus het woord van God gepredikt heeft, al de raad Gods verkondigd heeft en dat hij niets achtergehouden heeft dat nuttig zou kunnen zijn, dat noodzakelijk verkondigd moest worden. En als Paulus dan zelf samenvat wat de verkondiging van zijn boodschap is geweest, dan zegt hij tot die ouderlingen dat hij zowel Joden als Grieken, dat is dus zowel in de synagoge als in die school van Tyrannus, betuigd heeft de bekering tot God en het geloof in de Heere Jezus Christus. Dat heeft hij gebracht. Die boodschap heeft hij doen horen. Voor die eis, voor dat bevel van bekering en geloof heeft hij ze in Efeze geplaatst. En zo heeft hij hen op hun zonden gewezen. Maar zo heeft hij hen ook op de genade Gods in Christus gewezen. Hij heeft hen voor God als rechter, voor God als wetgever geplaatst. En hen doen zien wie ze geworden waren door de zonde. En dat er daarom bekering dringend nodig is. En hij heeft ze daarnaast en daartegenover ook de naam genoemd van de Heere Jezus Christus. En hij noemt zelfs drie van zijn namen of titels. Om zo uit te laten komen dat hij de volheid van Christus verkondigd heeft. Dat hij hem verkondigd heeft als de zaligmaker, als de gezalfde en als de Heere die recht heeft op het leven van al de zijnen. Om zo die zondaars in Efeze onder Joden en Grieken te bewegen tot het geloof. Om zoals hij ze schuldig gesteld heeft voor het aangezicht van God en in de spiegel van zijn wet. Als het ware uit te drijven tot die middelaar Gods en der mensen, de Heere Jezus Christus. En waarlijk, zoals hij dat aan de Korintiërs geschreven heeft, zo mag hij het ook tot de Efeziërs zeggen. Dat in al die arbeid hij niet anders beoogd heeft dan ze te bewegen tot het geloof. Er zijn in onze tekst nog twee elementen die onze aandacht vragen en daar willen we vanmorgen dan onze aandacht aan geven. Nadat we erop gelet hebben waar Paulus gepredikt heeft en wat hij gepredikt heeft, willen we vanmorgen gaan zien hoe hij gepredikt heeft en wat de vrucht van dat alles was. Hoe hij gepredikt heeft. Wel, u moet niet vergeten, hij kwam in de stad Efeze. Hij kwam in die stad die beroemd was vanwege de tempel van Diana. En dat moet wel een prachtige tempel geweest zijn. En nu moet Paulus in zo'n afgodische, in zo'n heidense stad die vol is van afgoderij, het evangelie van de Heere Jezus Christus gaan verkondigen. Dan moet hij toch eigenlijk een beetje kunnen concurreren met de daar al bestaande godsdienst, nietwaar? En dan staat daar zo'n prachtige tempel, zo'n indrukwekkend gebouw. En dan gaat alles daar zo indrukwekkend toe. Wat kan Paulus daar tegenover stellen? Moet hij toch eigenlijk ook een prachtig gebouw hebben, nietwaar? Toch een klein beetje mee kunnen doen met de rijkdom en de schittering van de godsdienst van Efeze. Dan moet hij toch ook een soort gebouw, een tempel hebben waar hij de mensen kan heenlokken. En dan moet hij toch ook allerlei dingen bezitten in zijn eredienst die aanlokkelijk en aantrekkelijk zijn, waardoor de mensen komen gaan. Dan moet hij toch wellicht ook wat van de gebruiken van de tempel van Diana gaan overnemen. Zij het dan dat hij ze op een christelijke manier gaat vullen. Maar stel u maar voor, dan gebruiken ze daar in die tempel van Diana toch ook prachtige muziek en dan zullen ze daar toch ook best tempelkoren gebruikt hebben. Wel nu, laat Paulus dan ook zoiets gaan nadoen. Laat hij in zijn synagogedienst of later in de school van Tyrannus niet alleen wat verfraaiingen aanbrengen, maar laat hij daar toch ook de eredienst wat aantrekkelijk gaan maken. Laat hij met wat koormuziek gaan werken. Laat hij wat van die wereldse muziek overnemen en daar een christelijk tintje aan geven. Maar zo krijgt hij de mensen. Dat is de wijsheid die we vandaag de dag op allerlei fronten horen verkondigen. En dan moeten we de muziek van de wereld overnemen en dan krijgen we gospelrock. Want dan trek je de jonge mensen mee. En dan moeten we de drama's van de wereld overnemen en dan krijgen we christelijke drama's. En dan moeten we de musicals van de wereld overnemen en dan krijgen we christelijke musicals. En dan moeten we de spelavonden van de wereld overnemen en dan gaan we als kerk ook bingoavonden organiseren en zo meer. Nou, Paulus heeft van al die dingen niet geweten en ook niet willen weten. Wat heeft de apostel Paulus gedaan? Hij heeft de methode van de Heilige Geest gebruikt. En wat is de methode van de Heilige Geest? die een oor heeft, zo staat er 7 keer in Openbaring 2 en 3, die een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Zegt. Meer niet. De methode van de Heilige Geest is dat hij komt als een sprekende geest. En de Heilige Geest komt niet tot ons oog. En hij komt niet tot ons gevoel, de Heilige Geest komt als hij komt tot ons oor in de eerste plaats. En vandaar dat er in Jeruzalem toen de Heilige Geest uitgestort was, ook was een geluid als van een geweldige gedreven wind. En vandaar dat er in Handelingen 2 vers 6 staat, en als deze stem geschied was, de methode van de Heilige Geest is spreken. Waarom? Omdat dat zo aan God behaagd heeft. Omdat dat de wil des Heren geweest is. Het heeft Gode behaagd. Zalig te maken die geloven door de dwaasheid van de prediking. En dan moeten we maar niet verder vragen waarom dat zo aan de Heren behaagd heeft. We zullen er vrede mee moeten hebben en we zullen het ermee eens moeten zijn dat het zo door God gewild is. En een kerk die een andere methode gebruikt, gaat tegen de wil van God in. Paulus heeft zich ook eenvoudig aan die methode van de Heilige Geest gehouden. Kijkt u maar in vers 8. En hij ging in de synagoge en hij sprak vrijmoediglijk 3 maanden lang met hen, handelende. Dat is ook weer een activiteit van zijn mond, van zijn tong, van zijn lippen. En hun aanradende, dat hangt ook weer samen met spreken. En in vers 10, zodat alle die in Azië woonden het woord van de Heer Jezus hoorden. Hoe? Door middel van de prediking van de apostel. En zo gebruikt de apostel in het volgende hoofdstuk nog wel een aantal andere woorden die allemaal ook weer wijzen op de activiteiten in de verkondiging van het evangelie. Denk maar weer aan die woorden die hij gesproken heeft dat tot de ouderlingen van Efeze, als hij zijn werk in de stad Efeze nog eens overziet, dan zegt hij dat hij niets achtergehouden heeft van hetgeen nuttig was dat ik u niet zou verkondigen. Kondigd hebben. Vers 21, betuigende bij de Joden en Grieken de bekering tot God. Vers 31, daarom waakt en gedenkt dat ik 3 jaren lang nacht en dag niet opgehouden heb en eigenlijk met tranen te vermanen. Zo wil God zalig maken die geloof. In deze wereld vol afgodstempels, in deze wereld, en dan denk ik aan het eerste hoofdstuk van de Korinthebrief, vol van de wijsheid van deze wereld, stuurt de Heere zijn knechten zoals Paulus uit met niets meer dan met een woord. En daar kun je het niet mee winnen van de afgodstempels. Daar kun je niet mee concurreren, maar dat hoeft ook niet. Je hoeft het ook niet te winnen van de afgodstempels en je hoeft niet op te bieden tegen de afgodspriesters in de tempel van Diana. Paulus heeft dat goed geweten, want wat ze dan ook aan pracht en praal in Efeze hebben, aan wijsheid en aan afgodendienst, wat er dan allemaal indrukwekkend mag zijn in die tempel van Diana en wat ze in Athene allemaal uitgedokterd hebben op de scholen van de filosofen. 1 ding heeft de apostel geleerd, de wereld heeft God niet gekend door de wijsheid. En de wereld kan nog niet eens antwoord geven aan op de vraag van een 2-3-jarig kind dat tegen zijn moeder zegt, mami, wie heeft me gemaakt? Daar kan de wereld nog niet eens antwoord op geven. Met al de afgodstempels en met al de filosofenscholen bij elkaar. Maar daar geeft dat simpele woord antwoord op. Het heeft God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken. Hoe kan ik God kennen? Vraag dat maar overal en je krijgt overal een schouderophaal. Je krijgt overal een antwoord dat geen antwoord is. Maar kom ermee bij de gezant van het evangelie, de apostel Paulus in Efeze. En hij zegt u, ik zal het u zeggen uit het woord van God. Hoe een zondaar God kan kennen. Hoe een mens kan weten waar die vandaan komt en waar die naartoe gaat. De wijsheid der wijzen is vergaan. En het verstand van de verstandigen is opgehouden. Maar God heeft daar tegenover geplaatst iets wat in de ogen van de wereld dwaasheid is. Maar wat toch de hoogste wijsheid Gods is. Het evangelie van de gekruisigde Christus. Voor de Joden een ergernis, voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die behouden worden de kracht Gods en de wijsheid Gods. En Paulus is daar zelf door gegrepen. Hij is zelf zalig geworden door de dwaasheid van de prediking. Hij heeft leren geloven door het gehoor. En zijn gehoor was door het woord van God. En vandaar dat hij met geen ander middel komt. Met geen ander instrument komt. Dan met het woord van de Heer. En dan mag hij dat woord ook op alle mogelijke manieren spreken. Dan mag hij het zeggen. Dan mag hij het verkondigen. Dan mag hij het aanraden. Dan mag hij met ze handelen in de zin van argumenteren. Dan mag hij ze overreden. Dan mag hij ze bewegen tot het geloof. Dan mag hij ze betuigen. Dan mag hij ze vermanen. Maar niet anders dan met het woord. Met het woord van God. En dat heeft God daar gebruikt. Zo heeft de apostel Paulus dus het woord gebracht. In de school van Tyrannus, in de synagoge in Efeze. Met het oog op de boodschap van het woord heeft, mogen we zeggen, hij heeft alleen gepreekt. En hoe heeft hij het dan gedaan als wij nou even op de man zelf letten? Er staat één woord in onze tekst waaruit blijkt dat Paulus, hoe Paulus gesproken heeft, hoe hij zich daar gedragen heeft in dat werk, in de verkondiging van het woord van God in vers 8. En hij ging in de synagoge en sprak vrijmoediglijk. Vrijmoediglijk. Waar haalde hij de vrijmoedigheid vandaan? Hij stond in die synagoge tegenover Joden. En hij had het al heel wat keren in zijn leven ondervonden dat hij van de Joden tegenstand kon verwachten. En in zijn eerste brief aan de Thessalonicenzen heeft hij geschreven dat zij, de Joden, alle mensen tegen zijn. En dankzij de Joden is hij op zijn eerste zendingsreis al eens buiten de stad gesleept en daar gestenigd. En hij moet ergens anders zeggen dat hij dankzij de Joden altijd in gevaren was van valse broeders. Hij stond daar in die synagoge te midden van mensen die hem aan konden vliegen, die hem konden lasteren, die hem konden tegenspreken, die hem straks bussen zouden kunnen slepen en die hem met geweld zouden kunnen ombrengen. Dat zou niet zo verwonderlijk zijn geweest. En hij staat daar niet als een bevreesd mens. Niet als een Petrus, toen de Heere Jezus voor zijn rechter stond en toen Petrus al op de vlucht sloeg voor de vraag van een dienstmeisje. Maar Paulus staat er in Efeze vrijmoedig. En niet alleen in de synagoge, maar ook in de school van Tyrannus. En dan moet u dat maar eens verder lezen, dat hoofdstuk 19. Dan krijgen we aan het eind van dat hoofdstuk de beschrijving van het oproer van Demetrius. En dan zitten daar zo'n 25.000 man in het stadion van Efeze. En voor 2 uren lang heffen ze daar een spreekkoor aan. 2 uren lang, 25.000 mensen roepen het daaruit met alle macht. Groot is de Diana der Efeziërs. En in die situaties moeten de discipelen in Efeze Paulus tegenhouden, want hij wil zich in het midden van die menigte begeven.
vrijmoedig. Dat is ook weer een vrucht van de Heilige Geest. Waar komt dat vandaan? Omdat de apostel weet, en dat zegt hij tegen de ouderlingen later in vers 19, dat hij daar niets anders gedaan heeft dan de Heere gediend. En dan gebruikt hij een woord waarin hij tot uitdrukking brengt dat hij wist dat hij niet anders was dan een slaaf van de Heere Jezus. Een dienstknecht van Jezus Christus. Die gaat waar zijn meester hem zendt. En die onvoorwaardelijk heeft te gehoorzamen. En omdat hij dat weet, omdat dat zijn leven geworden is, een slaaf van Jezus Christus, daarom acht hij ook niet op zijn leven. Want wat is zijn leven? Dat is geschapen door God. Dat is verlost door Jezus Christus. En daar is niks van Paulus bij. Zijn leven geschapen door God. En gered door de Zoon van God. Zal Paulus daar zelf over beschikken? Zal hij daar zelf de baas over zijn, over zijn leven? Hij is een slaaf van zijn meester geworden. En dan heeft hij maar één begeerte, om dat hele leven, dat geschapen en dat door Christus verloste leven, te besteden in de dienst van de Heere. En vandaar dat hij vrijmoedig kan spreken. Nu is hij voor niemand meer bang. Nu durft hij Joden en Heiden onder ogen te komen. Nu durft hij het geweld wat ze eventueel zullen laten losbarsten over hem, hem ook nog onder ogen te zien. Ik acht mijn leven niet. En in de eerste Korinthebrief schrijft hij dat die tijd in Efeze heus niet zo'n makkelijke tijd geweest is. Er zijn vele tegenstanders, zegt hij. En ik heb tegen de leven gevochten in Efeze. Maar wat deed het? Hij staat voor rekening van zijn meester. En daarom kan hij in leven en in sterven en waar hij ook is, vrijmoedigheid gebruiken. Onverschrokken voor het aangezicht van iedereen staan. Om de boodschap van Gods wet en evangelie te brengen. Kijk, zo maakt de Heilige Geest hem. Ik noemde ze pas Petrus. Die kende een tijd dat hij op de vlucht sloeg. En dat hij zijn toevlucht nam tot vloeken en eedzweringen. Maar als de Geest komt. En als de Pinkstergeest Petrus gaat vervullen, dan is het een andere Petrus, niet waar? Dan staat hij daar ook vrijmoedig, onverschrokken. En als ze dan komen met spot, deze zijn vol zoete wijn, dan weet Petrus wat hij daarop antwoorden moet. En onverschrokken en vrijmoedig durft hij het zwaard des geestes hanteren, al staan daar tegenover hem vele Joden, van wie hij zelf zeggen moet dat zij Jezus omgebracht hebben. En ze zouden straks zich om kunnen keren en Petrus ook om kunnen brengen. Maar hij acht zijn leven ook niet, want hij gaat er door de Heilige Geest ook wat van leren, dat zijn leven aan Christus toebehoort. Vrijmoedig. Zo heeft de apostel dat woord verkondigd. En u ziet alweer de overeenkomst. Petrus, Paulus, handelingen 2, handelingen 19. Als het maar Pinksteren wordt. Als de geest van Pinksteren maar werkt. Dan maakt de geest van Pinksteren van een timide Petrus een held die het woord van de Heere onverschrokken verkondigt. En dan maakt die geest van Pinksteren ook van Paulus een vrijmoedig getuige. Een dienaar van Jezus Christus. Ach, er zou meer te zeggen zijn van de manier waarop de apostel Paulus zich daar gedragen heeft in de verkondiging van het evangelie. Ik noem u dat alleen maar even, maar ik werk het niet uit in het 19e vers. Daar spreekt hij van zijn ambtelijke bediening in het midden van Efeze. En dan zegt hij dat hij daar de Heere gediend heeft met alle ootmoedigheid. Met alle ootmoedigheid. Wat hij ook was en wat hij ook gepresteerd had. Hij had geen hoge gedachten van zichzelf. Met alles wat hij gedaan had al in dienst van het evangelie. Op de derde zendingsreis was dit al. En op zijn eerste en zijn tweede had hij al heel wat meegemaakt. In de gevangenis gezeten en om Christus wil geleden en noem maar op. Maar hij is toch in Efeze niet gekomen met de boodschap van, moet u eens horen, dit heb ik meegemaakt en dat heb ik gedaan en zo in alle ootmoedigheid. Waarom was dat? Hij wist dat als iemand uit Paulus zou halen wat Gods genade erin gelegd had, er een verdoemelijke zon daarover bleef. Zo was het toch? Als iemand in staat geweest was om uit Paulus' hart te halen wat Gods genade erin gelegd had, dan was het ook een mensenkind geweest, verdoemelijk in Adam en verloren in zonde en schuld. Onbekwaam tot enig goed. En daarom zegt hij ook, die meer gearbeid heeft dan die andere, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Ootmoedigheid en met tranen heeft hij daar ook gearbeid. Met tranen, omdat hij wist wat er op het spel stond. Zowel voor een onbekeerde Jood als voor een onbekeerde heiden. Dat hij wist wat er gebeuren zou als zij zonder hoop en zonder Christus zouden sterven. En hij heeft iets gevoeld en doorleefd van wat zijn grote meester, wiens slaaf hij geworden was, heeft doorleefd toen hij de stad zag en weende over haar. Och, of ge ook bekend het in deze uw dag. Maar zo zou er inderdaad meer te zeggen zijn over de manier van werken van Paulus. Maar ik wil met u naar het resultaat van al die arbeid daar. En er is het eerste resultaat dat er, nee, niet genoemd wordt, maar dat ik toch wel eerst voorop wil noemen, om niet in het negatieve straks te eindigen. Het eerste resultaat dat ik noemen wil is dat er verzet kwam. En dat doet het woord inderdaad ontstaan. Verzet. Er kwam verharding. Eerst in de synagoge, later ook onder die Diana-vereerders, onder leiding van Demetrius. Er kwam verzet. Er zijn er die na een aantal maanden in de synagoge naar Paulus geluisterd te hebben, er niet meer van willen weten. Die beginnen tegen te spreken. Die beginnen te lasteren, zoals ze ook op de Pinksterdag begonnen te spotten. Ja, dat is zo. Waar het woord van de Heere Jezus verkondigd wordt, gemeente, daar kunt u dat verwachten. Bij hem, bij Christus en bij zijn kruis en bij zijn evangelie gaan toch de wegen der mensen uiteen. En Jezus zei, Johannes 9, vers 39, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen. En dan gebruikt hij het woord crisis. Ik ben tot een crisis in deze wereld gezet. En dan gaan de wegen uiteen. Simeon zei al, deze is gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. Er zijn er die dat evangelie van Christus horende tot geloof, tot de zaligheid komen. Maar er zijn er ook die zich aan dat evangelie van Christus stoten. Die zich aan de eisen van het evangelie stoten. Die zich eraan ergeren. En die, ondanks dat hen de weg der zaligheid verkondigd wordt, volharden in het kwaad. Er waren er in de synagoge van Efeze die verhard werden. En dat is ook resultaat van de prediking van het woord. Niet dat dat altijd zo openlijk uitgeleefd wordt, dat kan inderdaad gebeuren. Dat iemand er ook eerlijk geen geheim meer van maakt van wat er in zijn hart leeft en hoe hij dat evangelie niet wenst. Maar dat komt onder ons zo niet voor, of als het al voorkomt, dan breekt de mens wel met de kerk en dan hoort hij het woord van God ook niet meer, dan schudt hij het van zich af en dan gaat hij de wereld in. Maar al komt het dan onder kerkgangers zo niet voor in deze grove openbaring, er blijft toch in het hart van vele kerkgangers wel een stuk verzet achter. Paulus predikte daar de bekering tot God en het geloof in de Heere Jezus Christus. En wij worden ook voor die eis van het evangelie geplaatst. En we zijn er al zo vaak voor geplaatst. Maar elke keer als we toch onbekeerd blijven, dan is dat een bewijs dat wij van dat evangelie ons ook niks aantrekken. En elke keer als wij weer ongelovig onder dat woord blijven, dan bewijst dat opnieuw dat er ook in ons hart verzet leeft. We kunnen dat op allerlei manieren goed proberen te praten. En we kunnen er allerlei argumenten voor aandragen. En we kunnen ons misschien nog wel op een vrome manier verontschuldigen. Maar het is alleen maar bewijs dat ons hart verhard is. Het is alleen maar bewijs dat ons hart boos en verdorven is. Hoe durven we het om onbekeerd te blijven? Als het Gods wil is dat we ons tot hem zullen wenden. Hoe durft de mens dat te doen? Als hij onder het welmenend aanbod van genade leeft. En als hij de roepstem van het evangelie hoort. En als die roepstem bekrachtigd en geaccentueerd wordt door allerlei omstandigheden in ons leven. Waar de Heere de hand aan heeft. Een ernstige ziekte, een sterfgeval en zo meer. Waar de Heere ook door klopt op de deur van ons hart. En waarmee de Heere ons ook aanspoort. Zoekt de Heere en leeft. En de ongerechtige man verlaten zijn gedachten en hij bekeren zich tot de Heere en hij geeft er dan ook nog de toezegging, de belofte bij, zo zal hij zich zijder ontfermen. Hoe durven we het als zondaren bestaan om onder de aanbieding van genade en onder de roepstem van het evangelie toch dezelfde te blijven en toch weer terug te keren tot de paden der zonde en vast te houden aan de ongerechtigheid? Hoe we dat durven. O, we zeggen dat niet hardop en we beleiden het niet zoals ze dat in de synagoge van Efeze beleden. Maar ook ons hart is verhard. Ook wij zijn verdorven. Dat is geen ongelukkige bijkomstigheid dat de mens zo is, maar dat is schuld voor God. Je roept de prediking van de apostel, de prediking waarin het om die gekruisigde Christus staat, verzet wakker in het mensenleven. En we willen ons aan God niet onderwerpen en we willen, ja, wel zalig worden, maar niet op de manier zoals God het over ons beschikt heeft. We willen niet zalig worden zoals Hij het wil. We willen zalig worden, maar met behoud van onszelf. En we willen zalig worden en God dienen, maar tegelijk onszelf blijven dienen. We willen de Heere dienen, maar tegelijk de wereld meenemen. Door de enge poort en op de smalle weg. Dat is ook een bewijs dat er verzet in ons hart leeft. Maar behalve die negatieve vrucht is er in Efeze, als de Heere daar zijn knecht gebracht heeft, en als hij daar zijn geest doet werken, ook die positieve vrucht. Dat wordt in onze tekst op een paar manieren aangewezen. Daar wordt in de eerste plaats gesproken in vers 9 van discipelen. Niet waar? Hij gaat uit de synagoge, scheidt zich af van de synagoge, gaat naar die school van Tyrannus en dan neemt hij de discipelen die er waren, die in de synagoge tot bekering gekomen waren, die discipelen neemt hij mee. Dus de Heere had vrucht gegeven. Er waren er die, en dat is eigenlijk een discipel, een volgeling geworden waren van de door Paulus gepredikte Christus. Dat woord was in hun leven aangekomen. En dat had in hun leven uitwerking gehad. En dat had wat nagelaten. En dat droeg daarin vrucht dat ze zich gewend hadden tot de Heere. En dat de onberouwelijke keus gedaan was om bij hem te horen. En hoe konden ze die onberouwelijke keus doen? Omdat de Heere door zijn geest genade verheerlijkt wat had. Dat zit allemaal in en achter dat woord discipel. En de Heere gaf zo'n diepe overtuiging. En de Heere bond zozeer aan zichzelf en aan het woord van zijn genade. Dat als er voor Paulus geen plaats meer is in de synagoge, zij de synagoge ook verlaten. Want ze kleven de apostel aan. Want ze willen dat woord van hem meer en meer horen. Om meer en meer onderwezen te worden in de dingen van dat koninkrijk dat hij mag verkondigen. En in de genade van de koning van dat rijk. En zo krijgen ze van de Heilige Geest genade. Om als het dan ook moet te breken met familieleden, met vrienden en met kennissen, want ze laten die synagoge achter. En daar hadden ze hun vrienden, daar hadden ze hun familieleden, daar had een zijn vader en moeder zitten en daar had een ander zijn kind zitten. Maar ze gingen Paulus na, wie vader of moeder lief heeft boven mij is mijns niet waardig. En de Heere gaf genade om ook de banden door te breken die ons afhouden van de Heere en van het evangelie van zijn koninkrijk. Ziet u de vrucht? Ze waren discipelen geworden en discipelen die zo aan de Heere en aan de dienstknecht van de Heere verbonden waren, dat ze allerlei waar ze tot nog toe aan vastgezeten hadden konden loslaten, met pijn in hun hart ongetwijfeld. Maar er was één ding dat belangrijker was, er was één ding dat meer waarde had. En dat was zo geworden door het werk van de onwederstandelijke Pinkstergeest. En met dat ze uit de synagoge weggaan en ze rondom Paulus verzamelen, begint daar de gemeente Gods te ontstaan. Is de Heilige Geest daar bezig dat Godsgebouw op te trekken waar Efeze 2 van spreekt? Het is allemaal nog maar in het begin, maar de eerste stenen worden ingelegd op dat fundament van apostelen en profeten waar Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. En dan gaat het daar in die school van Tyrannus verder. Daar mag de apostel Paulus 2 jaar lang ongehinderd het woord van God spreken. En zoals we gisteren al zagen, van daaruit gaat het ook de provincie Azië in. Zodat allen die in Azië woonden het woord van de Heere Jezus hoorden. Stel u dat voor. Heel die provincie wordt vanuit Efeze bearbeid. Niet door Paulus zelf, maar door diegenen die hem gehoord hebben en in wier leven het woord tot zegen gesteld is en die nu ook gaan spreken van de grote werken Gods en van wat de Heere in hun leven gedaan heeft. En zo, en vanuit Jodendom en vanuit het heidendom, wordt die gemeente van Christus gebouwd in Efeze, in Colosse, in Laodicea, in Hierapolis en wie weet waar nog meer in de provincie Azië. En zo werkt de Heere als hij door zijn geest een gemeente vergadert uit alle volkeren en natieën van deze wereld. Nou, zo kunnen we het dan uit de woorden van onze tekst. Maar als wij de schrift met de schrift vergelijken en als we de schrift haar eigen uitlegster laten zijn, laten we dan nog een ogenblik naar de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze kijken. Uiteindelijk daar vertelt hij zelf wat er in die jaren van zijn arbeid in de stad Efeze gebeurd is. Daar heeft hij het over in het begin van het tweede hoofdstuk, dat ze daar levend gemaakt zijn. Ze waren dood door de misdaden en door de zonden. Maar ze zijn levend gemaakt. Dat is het wonder dat tot stand kwam. En wie doet dat wonder? Wie geeft deze vrucht op de verkondiging van het woord? Is dat niet alleen de Pinkstergeest? Wie maakt doden levend? Die geest tot wie de profeet Ezechiël moest profeteren toen hij die vallei met de dorre doodsbeenderen zag. En toen de geest kwam, en toen de geest over die doden ging waaien, toen stonden ze op hun voeten, een gans zeer groot heer. En dat profetisch perspectief dat Ezechiël heeft gezien, dat heeft Paulus zich zien voltrekken toen hij arbeidde, eerst in de synagoge en daarna in de school van Tyrannus. En toen hij de berichten binnenkreeg uit de provincie Azië, in die vallei van de dorre doodsbeenderen die Efeze heette, in die vallei van dorre doodsbeenderen die provincie Azië genoemd werd, was de geest gaan waaien. En er kwamen er die op hun voeten stonden, ze werden levend en het werd een gans zeer groot heer. Doden gingen horen de stem van het woord, doordat de geest een wonder aan hun oren verrichtte en doordat de geest hun gesloten harten ging openen. En toen, en dan denk ik aan een ander woord wat de apostel gebruikt heeft om die overgang en die wonderen die in Efeze tijdens zijn bediening daar mochten plaatsvinden te beschrijven, dan zegt de apostel dat zij die eertijds verre waren. En dat waren ze in Efeze. Wat was dat ook weer voor een stad? Een goddeloze stad, een onreine stad, een heidense stad, een afgodische stad. Kijk nog eens even wat de apostel daarvan zegt in het vierde hoofdstuk van zijn brief, als hij hun eertijds beschrijft. En het vijfde hoofdstuk, zoals ze toen, in alle goddeloosheid leefden ze. En wat heeft de Heere daar gedaan? Degene die ver waren. En ze waren ver. O, ze waren onnoemelijk ver. En ze wisten zelf niet hoe ver ze waren. Ver bij God vandaan. Ver bij de kennis der waarheid vandaan. Dicht bij de duivel, dicht bij het eeuwig verderf, dicht bij de buitenste duisternis. Maar zij die ver waren, ze zijn nabijgebracht door de onwederstandelijke kracht, door de trekkingen van de Heilige Geest. Die hen zo ging bearbeiden, dat ze kwamen, gelokt door dat woord, getrokken met koorden der liefde, de een, gedreven door angst en schrik voor de wet, de ander, maar ze kwamen nabij. En ze waren, en dan weer een ander woord van de apostel, vers 19, ze waren vreemdelingen, ze waren bijwoners, maar nu niet meer. Want toen de geest hen ging levend maken en toen de geest hen nabij ging brengen, toen ging hij hen zo veranderen, toen ging hij hen zo bearbeiden en zo van Gods genade schenken, dat ze nu geworden zijn medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Nog niet zo lang geleden zaten ze Diana te aanbidden. Brachten ze offers aan die godin en aan andere Griekse goden. Maar dat is allemaal voorbij. Ze zijn nu huisgenoten Gods. Nog niet zo lang geleden gaven ze zich over aan allerlei zonde en gruwelijkheid. En stonden ze bekend als schenders van Gods wet en overtreders van Gods gebod. Maar het is voorbij, want de Heilige Geest heeft hen zaligmakend bearbeid. En ze zijn geworden medeburgers der heiligen, huisgenoten Gods. Ik kom weer terug bij Handelingen 19. Want er wordt ook nog wat van die vrucht gezegd. Zij het dan niet direct in onze tekst. Daar wordt alleen over dat discipel zijn gesproken. En over het horen van het woord van God. Maar wat dat heeft gewerkt in hun leven. Vers 18. En velen dergenen die geloofden. Ze kwamen tot geloof. En dat was geen historisch geloof alleen. Maar dat was een geloof dat zetelde in hun hart. Dat was een zaligmakend geloof. Ze hadden het woord Gods aangenomen in het binnenste des harten. Want dat hart dat was opengegaan door die levendmakende geest. En dat woord kreeg er een plaats in. En dat viel als een zaad in een toebereide aarde. En toen kwamen er de vruchten. Zij dan die geloofden kwamen beleidende en verkondigende hun daden. En dat zijn hun zondige daden geweest. Ze hebben hun zonde beleden. Ze hebben hun schuld erkend. Ze hebben het voor God uitgezegd en uitgesnikt wat hun eertijds was. En ze hebben het voor God bekendgemaakt wat voor mensen ze waren. En hoe ze de goddelijke wet hadden overtreden. En ze zochten geen uitvluchten en geen verontschuldigingen door te zeggen, ja, maar wij wisten het niet en we hadden er geen kennis aan. Dan was hun geweten hen nog tot een wet, niet waar? Maar ze kwamen in de schuld. En ze beleden het ook voor Gods aangezicht. En dat opende de weg der bekering. Kijk maar, Velen ook dergenen die ijdele kunsten gepleegd hadden, brachten de boeken bijeen, hun toverboeken, hun occulte boeken en al die geschriften waar ze wat van verwacht hadden en waar ze hun ziel aan verkocht hadden. En ze verbrandden ze in alle tegenwoordigheid, ze hielden opruiming, de wereld moest eruit, uit hun huis, want hij moest ook uit hun hart. De zonde moest eruit en daarom ze verbrandden het in alle tegenwoordigheid en ze berekenden de waarde derzelve en bevonden 50.000 zilveren penningen. Dat is een bewijs van de echtheid van hun bekering. Dat ze het niet heimelijk toch nog aan de hand houden, dat ze het niet heimelijk toch nog bewaren voor later eventueel. Nee, ze kappen ermee. Indien uw rechterhand u tot zonde verleidt, hou hem af. En werp hem van u. En als die occulte boeken en wat voor lectuur we in huis hebben ons tot zonde verleiden, werp het weg. Niet verkopen. Ze verkopen het niet aan anderen, want dan zouden die er zonde mee kunnen doen. Verbrand het. Ruim het op. En alles waar we in ons leven tot zonde verleid worden, en wat een hinderpaal is en wat een sta in de weg is, op de weg naar de vreze des Heren en in de beoefening van de vreze des Heren, dat moeten we wegdoen, gemeente, als vrucht en als bewijs van de waarachtigheid van de bekering. Want anders blijven wij met het volk van Israël in de dagen van Elia op twee gedachten hinken. De geest van Pinksteren werkt er naartoe, opdat de mens die zaligmakend bearbeid wordt, ook wegdoet wat hem van de Heere en van het woord van de Heere en van de zaligheid van zijn ziel beroven kan. Nou, zo zorgde de Heilige Geest in Efeze voor vrucht. Gemeente, deze vraag, is daar nou ook wat van onder ons te bespeuren? Als vrucht van de prediking van het evangelie van de Heere Jezus Christus zijn er hier die weten wat het is om verslagen te zijn in het hart. Zijn er hier die weten wat het is om zijn woord gaarne aan te nemen, levend gemaakt door de geest, tot geloof gebracht door de geest, de kracht van Gods genade leren kennen, nabij gekomen. Weet u wat dat is? In eigen beleving en waarnemingen ook om ver te zijn. Als God de Geest onze ogen opent en we gaan ontdekken hoe ver we zijn. Hebben we geen God en dan hebben we geen hoop. En dan hebben we wel zonde en dan hangt er wel een oordeel boven ons hoofd. En hoe worden wij verlost en hoe worden wij met God verzoend? En als die Geest dat woord dan neemt en die Christus verkondigt om ons te trekken, te nodigen, te lokken, opdat wij onze hoop op hem zouden leren stellen, opdat wij tot hem de toevlucht zouden nemen, weet u ervan wat het is om door dat woord op een onwederstandelijke manier getrokken te worden, zo de kracht van Gods genade te leren kennen. Oh, en dan maakt het geen verschil wie wij zijn. Het was voor Joden en Grieken beide daar in Efeze en in de provincie Azië, want die muur die was er niet meer, die muur die er onder de oude bedeling stond tussen Israël en de volkeren, maar die middelmuur des afscheidsels is gebroken. En zo is er vandaag geen enkel muurtje meer dat scheiding hoeft te maken. En niemand is meer uitgesloten van de genadeprediking. En niemand wordt meer gepasseerd en overgeslagen als de Heere zijn woord doet uitgaan. En dat evangelie dat komt tot allen en tot een iegelijk met bevel van bekering tot God en geloof in de Heere Jezus Christus. En zonder onderscheid roept de Heere het een iegelijk toe, jong en oud, ver afgedwaald of altijd netjes in het spoor gebleven. De Heere roept het een iegelijk toe. Een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. Daar zouden ze in Efeze allemaal van kunnen getuigen. Allemaal die gebouwd zijn tot een woonstede Gods in de geest, op dat fundament van apostelen en profeten. Ze konden het getuigen dat de Heere in zijn ontferming naar hen omzag en dat hij een geroep gehoord heeft. En wie dan ook maar de naam des Heeren zal aanroepen, die mag weten dat de Heere daaraan zegt, die zal zalig worden. Hebt u het woord zo al verstaan, gemeente? Droeg het zo al vrucht in uw leven? Is dat wonder al gebeurd? Dat wonder dat de geest alleen maar doen kan, van dood levend maken. De geest blaast in uw leven, in uw dode ziel, in uw gesloten hart, en dat hij de dingen gaat veranderen, principieel gaat veranderen, niet zomaar een oppervlakkige buitenkant verandering geeft, maar een wezenlijke verandering in het hart, die dan ook door gaat werken in het gedrag en die tenslotte ook resulteert in de hartelijke en de waarachtige bekering tot God, die gepaard gaat met een belijden van onze zonde en een smeken om genade, maar die gepaard gaat ook met het houden van opruiming van alles in ons leven wat God onteert en wat de zaligheid van onze ziel in de weg staat. Dat is de vrucht die de Heilige Geest op het Pinksteren in Efeze gaf. En dat is eigenlijk altijd nog de vrucht die de Geest geeft. Als Hij komt en als Hij het woord gebruikt en tot zegen stelt. Of hoort u nog bij de tegensprekers? Hoort u bij de geveinsde, de heimelijke tegensprekers? Die toch hun hart weer gesloten houden en die toch weer overgaan naar de orde van de dag. En die toch weer gewoon verder leven alsof er geen eeuwigheid wacht en alsof er geen rechterstoel is en alsof er geen bekering nodig is. Of vanuit de gedachte, daar kan ik later nog wel eens aan denken. Maar dat laatste, dat staat toch geenszins vast, nietwaar? Dat kunt u ook niet weten. U kunt er niet weten of u nog een later hebt en u kunt niet weten of u, als u nog een later hebt, nog kunt denken en aan deze dingen kunt denken. Er zijn er heel wat geweest die wel een later gekregen hebben, maar die hun gedachtenleven toen kwijt zijn geraakt. Er zijn er heel wat geweest die nog wel een later gekregen hebben, maar nooit lust gekregen hebben om met deze dingen bezig te zijn. De Heere weet dat wel. En daarom zegt hij het altijd weer in zijn woord. Zo ge zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. O, spreek toch niet langer tegen. Verhard u toch niet langer. Wedersta de Heilige Geest toch niet langer. Maar laat u leiden. Geef u gewonnen. Staak dat heilloze verzet. Buig u biddend voor hem neer. Vreest Heeren macht en dient zijn majesteit. Kus de Zoon. Ach, en zo zijn er nog wel 300 teksten te noemen uit de schrift, waarin de Heere het bewijst dat hij uw behoud zoekt. En vandaar dat hij zo tot u spreekt. Wend u dan toch tot hem en wordt behouden. Want hij is God. En niemand meer. En wat een wonder van genade, nietwaar, voor die Efeziërs. Dat is wat geweest. En daar hebben ze de Heere ook in leren erkennen. En al wat God wrocht ook in Efeze, dat ging tenslotte juichen tot Gods eer. Is er op de hand de bergen een hand vol koren, de vrucht daarvan zal juichen als de Libanon. Zo ging het. In Efeze. En zo gaat het nog. Als de Heere een zondaar aan zich verbindt, zaligmakend bearbeidt. Zo gaat het nog. Als de Heere een mens levend maakt, geloof schenkt, bekering geeft, een discipel doet worden. Dat zal juichen tot Gods eer. Amen. We zingen het gebed des Heren en daarvan het derde vers.
Heren, wij willen uw grote naam nog dankend erkennen voor wat u ons ook in deze dagen hebt gegeven, nu we met elkaar mochten samenkomen rondom het evangelie dat ons getuigt van uw grote daden. En dat is toch altijd de moeite van het overdenken waard, Heren. Als het om mensendaden moest gaan, ach, wat heeft het dan nog voor waarde? En toch, en dat moeten we u bekennen en belijden, Heren, we besteden zoveel aandacht aan de dingen, aan de daden, aan de woorden van mensen. Terwijl dat allemaal maar tijdelijk is en vaak ook nog ijdel is. Maar wat gij doet, dat zal bestaan. En wat gij doet, dat heeft en dat houdt waarde. En wat gij doet, Heren, dat is inderdaad onze overdenking, onze aanbidding ook waard. Nu hebben we gezien hoe gij en in Jeruzalem en in Efeze Pinksteren deed aanbreken. Hoe gij uw geest deed werken. Hoe gij dat woord liet brengen. En hoe gij door uw geest dat woord ook vruchtbaar maakte. Heren, zo deed u het toen. En hoe rijk was het toen. Toen zij die verre waren nabij mochten komen. Toen zij die dood waren mochten gaan leven. Toen zij die vijanden waren discipelen werden. Toen zij die geen God hadden op het fundament meegebouwd mochten worden als levende stenen. Heren, o wij bidden van u, doe het weer. Doe het nog. Doe het ook in ons midden en breid ook hier uw koninkrijk uit. Uw koninkrijk, kom toch, o Heer. Ai, werp de troon des Satans neer. Regeer ons door uw woord en geest en wilt gij ons leiden, Heere, in het spoor van uw gerechtigheid om uw naams wil. Verzoen al onze zonden en vergeef alles wat ons schuldig stelt tegenover u. En wilt gij genadig aan ons denken, ons voor uw rekening nemen voor tijd en eeuwigheid. En ook als we elkaar in de komende weken als gemeente en voorganger niet zullen zien, Heren, omdat onze wegen voor enige tijd uiteengaan, wilt u dan op uw tijd ons opnieuw bij elkaar brengen en ons allen bewaren en sparen en voor uw rekening nemen, zowel naar lichaam als naar de ziel. Hoor ons, o God, en dat alleen om Jezus Christus wil. Amen. We zingen Psalm 126, het tweede vers. God heeft bij ons wat groots verricht. gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.